Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 96, het eerste en het vijfde vers. Psalm 96, vers 1 en vers 5. Zingt, zingt een nieuw gezang, de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 96. Met de kerk der eeuwen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we het zesde vers, Psalm 96, vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven. Dus de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 96, nu vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen vanmiddag de Heilige Schrift uit het Nieuwe Testament, uit een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk aan de gemeenten van Galatië. Het laatste hoofdstuk, de schriftlezing is Galaten 6.
Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfswerk, en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een ander. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Wij verenigen ons gemeente in gemeenschappelijk gebed voor de Heer en wij bidden hem om zijn zegen. Laat ons samen bidden. Ons gebed ook vanmiddag, Heere, mogen zijn aansluitend op dat wat we zojuist uit de schriften gelezen hebben. Die diepe zegenbeden. De laatste wens van de apostel Paulus aan de gemeenten die hij zo lief had. Die hij uit de verte groette. En die hij vaarwel zei. En ze u de Heere beviel en de genade van de Heere Jezus Christus. Die genade, zo groet hij immers, die genade zij met u allen. Amen. Heere, wat in uw woord besloten is en wat van zulke verre tijden af als een getuigenis van uwentwege, het apostolisch getuigenis, tot ons komt in deze late dagen, dat mag de inhoud van ons gebed zijn. Of u dat, wat ooit werd toegewenst en toegebeden, in ons eigen hart en leven, ja in het midden van onze gemeente, werkelijkheid wil doen zijn. Dat de genade van de Heere Jezus Christus met ons zal zijn. Ja, met ons allen. Niemand uitgezonderd. Van de jongste tot de oudste. Hier in de kerk of meeluisterend met de kerktelefoon. Al dan niet op vakantie. In ons land of buiten ons land. Ga ons, o Heere, met die genade niet voorbij. Ja, we mogen het u eerbiedig vragen. Laat vanmiddag, nu we onder uw woord zijn, opnieuw. Op deze warme zondagmiddag. Laat die genade ons met haar troost verrijken. Dan zullen we van de warmte misschien ook wel minder last hebben, Heere. Dan zal het in ieder geval niet in de weg staan. Wanneer u afdaalt tot ons. En wanneer u met het woord van uw ontferming tot ons komt. En het aan ons hart legt. Zodat we het verstaan als datgene wat het ook is. Uw woord, dat trouw getuigenis van u. Dat profetische woord. Dat vast en dat hecht is. En waaraan de mens zich kan toevertrouwen. Meer dan aan een menselijk woord. Omdat het een woord is wat door u gesproken is. En waarvan u gewild hebt dat het nog steeds klinken zal, Heere. Ook in onze oren. En dat het een plaats in ons leven hebben zal. Heere, wilt u wonderen doen. U bent toch een wonderdoend God. U bent toch die Heere die put uit uw eigen bronnen. En dat zijn bronnen, Heere, die ontsproten zijn aan uw goddelijk hart. Mogen ze ook ons leven omspoelen. En ons schenken, Heere, wat we niet missen kunnen. Opdat we de enige troost in leven en in sterven kennen mogen, namelijk niet meer van onszelf te zijn. Maar het eigendom van u, de Heere Jezus Christus, die ons leven gekocht heeft, losgekocht uit de ban van zonde en duisternis en duivel en Satan, en ons overgebracht heeft in het rijk van uw genade en van uw lichtende ontferming. Het zijn grote dingen die we vragen, Heere. En wanneer we het ze onder woorden brengen en geeft dat de gemeente het meebidt, dan zou het kunnen zijn dat we het helemaal niet bevatten kunnen wat het inhoudt. Zo is het van nature ook. Ongehoorde en ongekende dingen, maar die toch nodig zijn. Wilt u zo met ons zijn? Als we vanmiddag zullen luisteren naar een gedeelte van het getuigenis van uw dienstknecht, de apostel Paulus. Die heel eerlijk, tegelijk ook scherp naar zichzelf toe, de gemeente aanduiden om welke dingen dat het gaat. Laat de kracht van dat woord, Heere, door ons ervaren worden. Die kracht die al het onze opzij schuift. En die al onze weerstanden verbreekt. En die ons maakt tot wat we zijn. Zondaren voor u. Opdat we genade van u ontvangen mogen. We dragen elkaar aan u, de Heere, op. Vanmorgen hebben we de noden en de zorgen u bekendgemaakt. Maar u wist het al. Heere, zo geldt het ook vanmiddag. Wilt u zich over ons ontfermen in de dingen die ons bezighouden? De dingen die misschien heel moeilijk in ons leven zijn. U weet het. Waar we met anderen maar moeilijk over spreken kunnen. Omdat ze zich naar de diepte van de nood nauwelijks onder woorden kunnen laten brengen. Maar u weet ervan, Heere. Wilt u zich ontfermen? Met die diepe ontferming die de barmhartigheid Gods genoemd wordt in de schrift. Het brandende hart van u. Gedenk ons dan in uw trouwe gunst, Heere. Dat bidden we met name ook voor onze broeder Den Breien, die in deze aanstaande week zich zal moeten onderwerpen aan een medisch onderzoek. Wilt u hem gedenken? Geef dat het onderzoek zelf mee mag vallen en dat de uitslag verblijdend mag zijn. Heer, het is altijd weer heel wat wanneer zulke dingen staan te gebeuren. Dan voelen we de kwetsbaarheid van ons bestaan. En dan beseffen we het weer. Dat wat we eigenlijk wel wisten. Maar dan komt het zo dichtbij. En dan worden we als het ware gedrongen om ons met de fundamenten van ons leven bezig te houden. Geef het aan onze broeder en zijn vrouw. Geef het aan ons allen, Heer. Want we zijn allen maar mensen van één ademtocht. Als u de adem uit onze mond en uit onze neus weghaalt, dan is het maar een enkel moment meer en dan zijn we er niet meer. Zo kwetsbaar, zo broos is ons bestaan als een bloem, die wanneer ze geknakt is, nog een enkel ogenblik te zien is en dan niet meer. Heere, wilt u zich zo over ons ontfermen, ook met alle andere zorgen en noden. We bidden u voor onszelf, voor de ouders van de kinderen en voor de kinderen van de ouders. Voor de dingen die moeite en zorg kunnen geven. We bidden u voor die echtparen onder ons die geen kinderen hebben. Die vanmorgen misschien wel met wat pijn in hun hart geluisterd hebben. Toen het ging over Abraham en Sarah. Maar dezezelfde dingen in plaats hadden. Dezelfde pijn. En ze verstaan misschien wel iets van dat wat Sarah bewoog om te reageren zoals ze deed. O almachtige God, geef dat we maar achter u mogen aangaan. En ieder moet zijn eigen pak dragen, schrijft de apostel, en zo is het ook. Voor de een is het dat en voor de ander weer wat anders. Wilt u ons ervan overtuigen, Heere, dat u onze weg kent en dat het voor u toch niet verborgen is? Gedenk de voortgang van uw woord in het midden van onze gemeente, als, zo u het geeft, over enkele weken het ambtelijke werk met name weer wordt opgenomen en als de gemeente er weer zal zijn in haar geheel. Maar we bidden het niet alleen voor onszelf, we bidden het voor ons land en volk. We vragen het voor deze wereld. We bidden het voor de kerken van Nederland. Een drama is bezig zich te voltrekken, Heere. En we dragen ook deze dingen aan u, de Heere, op in ons kerkelijk leven. Met name in die kerk die zich tot heden toe met een bepaald recht nog de kerk der vaderen noemen kon en kan. En als u het niet verhoedt, over enkele maanden zal het anders zijn. Dan zijn de banden met de historie doorgesneden. Heere, wat we u bidden, verhoed het nog. Opdat er geen nieuwe scheuren zullen komen. Opdat uw naam niet opnieuw gelasterd wordt. Maar opdat getoond zal worden dat u nog gedenkt aan uw erfdeel, ook in ons land. Dat bidden we voor de Nederlandse hervormde kerk. En voor het gereformeerde element daarin dat er nog steeds zijn mag. Dat bidden we voor de kerken van de afscheiding. Waar de splinters klein geworden zijn. En waar de scheuren en de brokken ons beschuldigen omdat er zoveel al te menselijks in te ontwaren is. Wilt u nog wonderen doen, Heere? Trek door en schenk uw geest en uw genade. Heere, zo zien we op tot u. Ik bidden of u vanmiddag bij ons zijn wilt in spreken en in luisteren. Maak Christus groot. Hij, Heere, wiens naam de enige is. En wie de zaligheid voor verloren zondaren aan deze wereld geproclameerd wordt. Tot de roem van uw naam. Tot neerwerping van het rijk van de duisternis. Tot vertroosting van uw kinderen. En tot beschaming van allen die menen dat ze erbij behoren. O almachtige God, bekeer nog om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 71. Wij zingen de Psalm 71 een drietal coupletten, de versen 14, 15 en 17. Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. Daarna ook het 15e en het 17e vers. De collecten nu zijn voor eredienst en kerkelijke kassen en straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt de stof voor de prediking voor vanmiddag, gemeente, in Galaten 6, het hoofdstuk dat we al lazen, daarvan vers 14. Galaten 6, vers 14. Deze woorden: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Tot zover. Geliefde gemeente, het is al een groot aantal jaren geleden dat de oude leraar deze onze gemeente diende. In de jaren, als ik het goed heb, tussen 1930 en 1946, het jaar van overlijden, was hij als prediker aan onze gemeente verbonden. En het is nog maar een enkeling onder u die hem herinnert. De dominee met de rode baard. Een vurig mens en een vurig prediker. Een prediker van Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid in zijn heilige wet, maar ook Gods gerechtigheid in Christus. Die predikte hij. Hij sprak met twee woorden, de oude leraar. Het had die ochtend indruk gemaakt. Het is mij alleen maar natuurlijk, gemeente, door overlevering bekend. Maar dit is het wat ik ooit vernam. Gods geest was in de raderen. De oude dienaar, het moet aan het eind van zijn leven gebeurd zijn, mocht putten uit de bronnen die de Heere voor hem opende. Hij mocht zeggen waar het op stond, wie een mens is van nature. En dat hij is of zij voor de heilige God niet kan bestaan. Maar dat in Christus Jezus gerechtigheid en heiligheid is. Ja, een volkomen zaligheid. En de dominee had er wat van. En toen hij met zijn kerkenraad in de consistorie terug was, toen was het enkele ogenblikken stil. Onder de indruk waren ze allen nog. En toen op een gegeven ogenblik, toen nam een van de ouderlingen het woord. En hij zei: wat hebt u gepreekt, dominee? En dominee Overduin, ad rem als hij was, hij zei: je bent de tweede al die het zegt. Begrijpt u? Het was hem van binnen ook al gezegd. Wat heb jij dat goed gezegd vanmorgen? Gemeente, het gaat vanmiddag over roemen. Bent u daar ook snel voor ingewonnen, voor het roemen? Houdt u daar ook zo van? Van roem en van geroemd worden? Bent u er ook niet op tegen? Ik ook niet. Daar zijn we allemaal nogal voor. En zelfs zodanig dat we ons niet wachten zelfs voor eigen roem. Een mens roemt wat, in wat hij is, en in wat hij kan, en in wat hij heeft, en in wat hij doet, en in wat hij heeft. We roemen wat, in onze positie, kerkelijk of maatschappelijk, in onze naastenliefde misschien, in onze rechtzinnigheid, in onze godsdienstigheid. In alles wat ik toch, al dan niet vermeend, ontvangen heb, een mens roemt wat. En Gods kinderen, ze kunnen er ook wat van. Ze hebben gist in hun schoenen, zoals ieder van ons. Roemen in mezelf, geroemd worden. We zijn daar zomaar niet op tegen, gemeente. Maar in het licht van de eeuwigheid is al dat roemen ijdel. Wat moeten we ermee? Probeert u het zich in te denken. Als een mens die zijn hele leven geroemd is en die er zelf ook nog een schepje bovenop gelegd heeft, voor de rechterstoel van de heilige God staat. Gemeente, wat moet hij ermee? Het is schamel. Het stelt niets, werkelijk niets voor. Want bij God en in de weegschaal van zijn gerechtigheid kun je er niet mee terecht. En nu gaan we vanmiddag naar de apostel Paulus luisteren. Want hij heeft ons iets te zeggen over de roem in zijn leven. Waar hij in roemt, althans, ja, lees onze tekst goed. In datgene waarin hij begeert te roemen. Het zij verre van mij, zegt hij. Hij voelt, en u voelt het ook wel aan, hij voelt de gretige bereidheid, ook in zijn eigen hart, om te roemen in zichzelf. En dan zegt hij, het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat is zijn roem. Maar gemeente, dat is toch eigenlijk maar een dwaas roemen, vindt u niet? Dwaas naar onze menselijke maatstaven. Roemen in een kruis? Roemen in een martelwerktuig? Roemen in een instrument dat gebruikt is om een onschuldig mens, hij, God en mens, ter dood te brengen, daarin roemen? Maar Paulus zegt vanmiddag, dat is het hoogste. Dat is het beste. Ja, hij zegt, dat is het enige. En daarom luisteren we vanmiddag naar Paulus' enige roem. Dat zetten we boven de preek. Paulus' enige roem. Drie dingen. De aanleiding van zijn roem. De inhoud van zijn roem. Ja, en dan ook het gevolg van die roem. De aanleiding van, de inhoud van en het gevolg van Paulus' enige roem. We treffen, gemeente, onze tekst aan in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Zo is die brief ons bekend. Geschreven aan de diverse gemeenten van Galatië. Het is waarschijnlijk een rondzendbrief geweest, want in Galatië lagen nogal wat gemeenten die door de apostel bearbeid waren. Dat was met name tijdens de eerste zendingsreis van de apostel. Toen hij samen met Barnabas daar in de landstreek van Galatië was. En hun arbeid is niet ijdel gebleken, niet vruchteloos gebleven. De Heilige Geest, hij heeft het woord gezegend. Harten werden getroffen. Mensen kwamen tot het inzicht van hun bankroet buiten God en buiten Christus. En ze hadden geleerd dat alleen in hem zaligheid was. En op die wijze mochten gemeenten worden gesticht. En zo is er een band ontstaan. Een band in het woord. En het is een band die in deze brief aan de Galaten ook nadrukkelijk te merken is. Maar gemeente, vergis u niet. Wanneer u deze brief aan de Galaten zou lezen, dan zou u niet veel lieve en hartelijke woordjes van de apostel tegenkomen. De apostel, hij werkt niet met pluimstrijkende woorden. Hij wil onderwijzen in de dienst van zijn zender. En hij wil de Galaten meer leren dan wat ze tot dusver weten. Want de apostel, hij heeft, het zij doordat hij daar zelf getuige van is geweest, het zij dat het een bericht is, maar heeft gesignaleerd dat er in de landstreek van Galatië en daar binnen de gemeenten valse leraars zijn opgestaan. Valse profeten. Vers 12. Het zijn degenen die een schoon gelaat tonen naar het vlees. Het zijn dus mensen die vleeselijk, die werelds bezig zijn. En dan niet naar de norm van het Griekse denken en van het Romeinse, maar naar de Joodse wet. Mensen die zich richten en die een schoon gelaat tonen, gericht op de Joodse godsdienstige wereld. Wat hebben ze gezegd? Dit zeggen ze, en dat is de hoofdaanklacht van de apostel in deze brief. Het is prima dat je in de Heere Jezus gelooft. En het is heel goed dat je in het kruis van Christus gelooft. Maar denk erom, dat is niet het enige. Je moet ook de wetten van Mozes onderhouden. Het zijn de Judaïsten. Je moet ook de oud-testamentische ceremonieën nog in stand houden. Jullie moeten je in ieder geval laten besnijden, want die wetten die gelden nog. En tegen die geluiden toornt de apostel. Hij ontmaskert die leraars. En hij zegt dat ze dat alleen maar doen om het vlees te strelen, om in een goed blaadje te blijven bij de Joden. Het gaat ze alleen maar om een goede naam. Want weet je wat er intussen gebeurd is, zegt de apostel, en hij heeft dat al eerder gezegd aan het begin van hoofdstuk 3. Hij zegt, hebben jullie soms de geest ontvangen op grond van de werken der wet? Is dat de aanleiding geweest? Is het soms op grond van je eigen prestaties? Van de wetten van Mozes? Hebben die je gebracht tot de kennis van de Heer en tot de kennis van Christus? Nee toch? Maar jullie hebben de geest ontvangen op grond van de prediking van het geloof. En als de apostel die uitdrukking gebruikt, de prediking van het geloof, dan bedoelt hij de rechtvaardiging door het geloof. Dan bedoelt hij de genade Gods, niet op grond van de werken, maar die genade die geopenbaard wordt uit de hemel. De gerechtigheid van een ander, die alleen ontvangen wordt in de weg van het geloof. Dat is het, en die weg is het, zegt de apostel. Trouwens, en dat zegt hij vlak voor onze tekst, in vers 13. Degene die deze leer brengen, en die zelf besneden worden, nou, die houden de wet van God helemaal niet. Maar zij willen dat u besneden wordt, opdat zij in het vlees zouden roemen. Zij willen discipelen maken. En ze willen er wat mee worden. Ze willen ten diepste roemen in zichzelf. Is dat actueel, gemeente? Ik zal er nu verder niet over uitweiden. Maar is het actueel? Zou het kunnen zijn dat we de hand houden aan allerlei regels, goede regels, prima. Zou het kunnen zijn dat we onszelf daarmee op de been houden, denkend dat we daarmee God behagen. Maar dat we datgene wat de apostel noemt de prediking van het geloof. En dat is de prediking die een mens afsnijdt van al zijn wortels. Dat we het gemeente ten diepste van die prediking, ja misschien van die prediking nog wel, dat we het met onze mond toestemmen omdat het waar is. Maar dat we de diepe grond daarvan niet kennen. En dat we de praktijk daarvan niet verstaan. En dat we ten diepste nog vijanden zijn van die prediking van het geloof. Van de rechtvaardiging uit het geloof. Omdat we heimelijk of minder heimelijk niet anders bezig zijn dan onszelf op te bouwen in een weg van de gerechtigheid uit de werken der wet. Zou het kunnen zijn, gemeente? Maar de apostel, hij wijst het allemaal af. Hij zegt, ik ken een andere roem. En het is in een heel tere toon dat hij het zegt. Het is heel bescheiden en ootmoedig. Gemeente, het is als het ware een gebed. Omdat de apostel ook zijn eigen hart kent. Omdat hij weet dat er ook in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En hij heeft nog zo met dat vlees te strijden. Dan zegt hij maar. En eigenlijk zegt hij, God geef het. Maar dit is wel mijn begeerte, zegt hij. En het is een hartelijke belijdenis waarmee je hier de brief aan de Galaten besluit. Maar het zij verre. Het zij verre van mij. Dat ik zou roemen. In iets of iemand anders. Dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Al het andere, zegt de apostel. Weet het toch, Galaten. Het is een sta in de weg. Weet het toch, het is bij God van geenerlei waarde. Maar het is niet voor niets dat de apostel het zegt. En de praktijk in de gemeenten van Galatië en de praktijk tot nu toe, gemeente, laat het zien dat dit, telkens dit benadrukt moet worden. Dat er buiten de kennis van Christus en buiten het kruis van Christus geen roemen, geen waarlijk roemen, want geen zaligheid is. En laten we deze uitspraak van de apostel nu eens zetten in het verband van andere uitspraken van de apostel Paulus. In het kader van zijn eigen leven. Want eigenlijk had de apostel toch wel heel wat om in te roemen. Niet dan. Laten we onszelf maar wegcijferen. Maar wat is de apostel? Wat is de statuur van zijn gestalte hoog ten opzichte van ons? Waarin kon de apostel niet roemen? Wel, dat zegt hij ook. Dat heeft hij ooit aan de Filippenzen geschreven. In het derde hoofdstuk. En toen heeft hij geschreven, als er iemand is die roemen kan. Als er iemand is die op het vlees betrouwen kan. Hij zegt dan, ik. Ik, zegt hij, ik. Paulus, wiens naam vroeger Saulus was. Ik ben besneden ten achtste dagen, precies op tijd. Stipt en keurig naar de wet van Mozes. En bedenk het, Filippenzen en Galatiërs, ik ben een Israëliet, uit het geslacht van Israël. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën, ik ben een echte, raszuiver. Ik ben er een van de beminden om der vaderen wil, dat kunt u niet allemaal zeggen. Ik behoor tot dat volk aan wie de woorden van God zijn toebetrouwd. Ik ben een verbondskind. En dan ook dit nog, en dat gaat nog daarbovenuit. Ik ben een farizeeër. Ja, hij zegt zelfs, ik ben een farizeeër uit de farizeeën. En luister nou niet naar dat woord farizeeër als een scheldwoord. Dat heeft het voor ons ongeveer gekregen. Maar dat is het ten diepste helemaal niet. Dit woord farizeeër betekent zelfs een afgescheidene, weet u dat? Een farizeeër is iemand die zich afgescheiden heeft van de scharen die de wet niet kent. Hij staat erboven, hij voelt zich meer. En ik, zegt de apostel, ik ben een farizeeër uit de farizeeën. Ik ben ijverig en stipt en nauwgezet in de betrachting van de wet van God altijd al geweest. Een ijveraar naar de ijver, ja zelfs een vervolger der gemeente. En de apostel bedoelt daarmee, zo ver ging ik, dat ik zelfs meende bloed te kunnen vergieten om God te behagen. Ik kon de weerstanden in mijn eigen leven tegen het zien en het laten vloeien van bloed, kon ik zomaar passeren. Door het toch te doen, menend dat ik God daarmee behagelijk was. Naar de rechtvaardigheid die naar de wet is, onberispelijk. Er was geen spatje op het leven van de apostel te ontdekken, niets. Een voorbeeld in geslacht en in leeftijd. Roemen kon de apostel. Nou, wees eerlijk, gemeente. Daar kunnen u en ik eigenlijk toch niet aan tippen. Zou u het nadurven zeggen met wat andere woorden misschien, maar zou u het in het midden van de gemeente zo durven zeggen, in de kring van uw eigen gezin, waar ze u allemaal kennen, en in de kring van de gemeente, hier staat er één die onberispelijk is. Zeg eens, welke openbare zonde dat ik gedaan heb. Nooit hebt u mij kunnen betrappen op een leugen of op wat dan ook. In de uiterlijke gestalte, onberispelijk, zou u het durven zeggen. De apostel durfde te zeggen, want Het was zo. Hij behoort tot die kleine, uiterst kleine groep van mensen, waar de rijke jongeling er ook een van was, die het zeggen kon, ja, terecht. Ik heb het gebod van God van mijn jeugd onderhouden. Nou, dan kun je toch roemen. Dan kun je toch zeggen, wezen, ik ben het voorbeeld. En bidden dat hij kon, een voorbeeld in alles. Maar gemeente, toen kwam God in zijn leven. En toen zette de Heer hem de voet dwars. Daar op de weg naar Damascus. En toen openbaarde de Heere wie hij was. Dat hij voor God de ene malen niet kon bestaan. En toen ging hij roepen. Heere Jezus, wat wilt ge doen? Wat wilt ge dat ik doen zal? En toen moest hij alles inleveren. Heel zijn afkomst. Heel zijn goede doen. Al zijn beste prestaties. Heel zijn onberispelijkheid. Hij moest het allemaal afleggen. Hij moest het inleveren. En hij moest ervan overtuigd worden. En hij werd ervan overtuigd. Dat al zijn gerechtigheden niet waren dan een wegwerpelijk kleed, dan een vod, een doek dat je ver bij je vandaan houdt en dat je wegsmijt. Meer niet dan dat. En toen is de apostelgemeente gestorven aan al zijn eigen gerechtigheden. En zijn roem, al zijn roem, smolt weg onder de verblindende gestalte van Jezus Christus die hem op de weg ontmoette. En nu het wonder. Ja, dat is het wonder. Deze Jezus Christus die hem ontmoette. Gemeente, die kwam niet om hem te doden. Dat was reden toe, bij alle roem. En bij alle eigen gerechtigheid. Maar hij kon voor Christus niet bestaan. Maar de Heere Jezus, hij kwam om hem op te wekken. Om hem het leven te geven. Hij heeft hem getrokken met koorden van goedertierenheid. En een enkele dag later. Als hij daar al zijn schuld voor de Heere beleidt en als hij daar worstelt voor Gods aangezicht, verblind als hij was, dan gebeurt het wonder dat het God behaagt om in het leven van deze Saulus zijn zoon Christus te openbaren en al het werk van Christus hem ten nutte te maken, zodat de gerechtigheid van Christus en de heiligheid van Christus en alle weldaden van Christus hem geschonken worden. Toen heeft het God behaagd. Toen zijn er twee dingen gebeurd, gemeente. Toen heeft de Heere zich meegedeeld aan de ziel van Paulus. Overstelpend, wat een wonder. En toen heeft de apostel door Gods ontferming, en dat is het tweede wonder, handen gekregen om zich uit te strekken, om hem aan te vangen in de nood van zijn leven. En om hem te kennen tot zaligheid. Zoals McChane het zingt, ik boog me en ik geloofde en God sprak mij vrij. Nou, daar weet de apostel van te zeggen. Nou gemeente, nu de vraag. Als een mens daarvan iets verstaat, en ik heb het maar een ogenblik aangestipt, want onze tekst zegt nog veel meer. Maar als een mens daar iets van kent, als dit het wonder in zijn leven geworden is, als dit de nieuwe grond onder je bestaan geworden is, waar zou je dan in roemen, gemeente? Zou je dan nog zitten peuren en pulken in je eigen bestaan? En zou je nog te proberen alles uit te halen wat erin zit? Zou je dan nog proberen... Ach nee, dan ben je eraan gestorven. En voor zover je er nog niet aan gestorven bent, is het je verlangen om eraan te sterven. En dan begrijpen we er iets van dat er maar één ding in het leven van de apostel overgebleven is. Ja, één persoon, één naam, de naam van Christus. En het werk van Christus en het kruis van Christus. En dan begrijpen we dat de apostel roemen gaat. Roemen in het kruis van Christus. En dan zouden we aan de apostel kunnen vragen, gemeente. Ja, maar als je dan niet meer in je eertijds kunt roemen. Maar dan zijn er sindsdien toch weer wel dingen waarin je roemen kunt. Kun je dan niet roemen in je bekering? Kun je dan niet roemen in die krachtige, heldere weg, zomaar in een kort aantal dagen, waarin je Christus mocht leren kennen, waarin je totaal aan de grond kwam, zo helder en zo duidelijk. Zou je daar dan toch niet in roemen? Nee, zegt de apostel, daarin zal ik niet roemen. Ik zal alleen roemen in het kruis van Christus. Ja, maar Paulus, u bent toch gebruikt als de grote heidenapostel. Uw inzet is toch voorbeeldenswaardig. En uw bewogenheid met de zaligheid van zielen. En alle ontberingen die u hebt moeten ondergaan. En de smaad die u ondervonden hebt voor uw zender. U hebt het toch maar ondergaan. Zou u daar dan niet, al is het heel, heel beperkt, maar zou u daar dan niet in roemen? Nee, zegt de apostel Paulus, het is me alles schade en drek geworden. Als ik ergens in roemen zal, dan alleen in het kruis van de Heere Jezus Christus. Ja, maar zeggen we, Paulus, er zijn toch zoveel genadeweldaden in uw leven. Je mag het toch zeggen dat je rechtvaardig bent voor God. Het is toch je eigen getuigenis, wij dan. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Daar mag je toch in roemen, Paulus. En het feit dat je opgetrokken bent geweest tot in de derde hemel. En dat je onuitsprekelijke dingen gezien hebt. Paulus, daar mag je toch in roemen, daar mag je toch vooruitkomen. Of in je verdrukkingen, Paulus. Of in de ontdekking aan jezelf, de kennis die je van jezelf hebt. En de apostelgemeente, hij schuift het allemaal weg. Gaat over zijn roem, dan is het die enige roem, het kruis van de Heere Jezus Christus. En het is de wens en de hartelijke begeerte van de apostel, het zij verre van mij. En de Heere beware me ervoor dat ik ooit ergens in roemen zal, dan alleen in het kruis van de Heere Jezus Christus. Dat was de aanleiding van zijn roem. Maar laten we, gemeente, nu nog eens verder luisteren naar de inhoud van die roem. Want waarom roemt de apostel nu eigenlijk in het kruis van Christus? Waarom bijvoorbeeld niet in de kribbe van de Heere Jezus Christus? Toen is het toch begonnen? Of waarom niet bijvoorbeeld in de doop van de Heere Jezus Christus? Of in de hele weg van de Heere Jezus? Nou, laat ik er allereerst op wijzen, gemeente, dat we die dingen niet al te zeer uit elkaar moeten trekken. De Heer Jezus heeft in zijn hele leven op aarde gewerkt voor de zaligheid van zondaren. En de weg van zijn lijden is vanaf de kribbe, ja zelfs daarvoor, zelfs in zijn ontvangenis al begonnen. Maar de apostel, hij noemt hier het kruis van de Heer Jezus Christus als het centrum, als het hart van het werk van Christus. Wijst het kruis immers niet op het hart van het evangelie? Dat kruis... waarvan onze belijdenis zegt, waarom wordt gezegd dat de Heere Jezus geleden heeft? Wel, zegt onze catechismus, omdat hij naar lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijk geslacht gedragen heeft. Waartoe? Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons van de eeuwige verdoemenis heeft verlost. Hij aan het kruis door zijn Vader verlaten, opdat al de zijnen nimmermeer van God verlaten zouden worden. Gemeente, daar gaat het om. Dat is het voorwerp van de roem van de apostel. Want zonder zijn kruis was het werk van de Heere Jezus Christus te vergeefs. Het kruis, het is het hart. Het is het centrum van de borgtochtelijke arbeid van Christus. Aan dat vloekhout van het kruis, toen hij niet alleen tot zonde is gemaakt, maar toen hij tot een vervloekte zondaar is gemaakt. Wat is er met name aan het kruis gebleken, gemeente? Wel dit, dat het God ernst was. Wat was God ernst? De zonde als de inbreuk op de heiligheid Gods. Als de smaad en de schande die de heilige God was aangebracht door de zonde. En door de opstand van het menselijk geslacht. En dat God het ernstig neemt. Als het ooit ergens gebleken is, dan aan het kruis van Christus. En dat er genoegdoening moet gebeuren voor de zonde. En voor de afval van ons mensen. Voor de inbreuk die we gemaakt hebben op de gerechtigheid Gods. Als het ooit ergens gebleken is, dan aan het kruis van de Heere Jezus Christus. Daar aan het kruis, waar zijn Vader hem verlaat. En waar de machten uit de boze en uit de duisternis op hem aanstormen. Een stierenheer van Bazan, fel van krachten en fel verwoed, omringt hem daar aan alle zijden. Waar hij het uitroept: mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Wat blijkt er aan het kruis, gemeente? Laat ik het met drie woorden zeggen. Allereerst de onkreukbaarheid van Gods deugden. Dit, dat de Heer in zijn deugden onaantastbaar is. En dat waar de deugden Gods worden aangetast, dat de Heer het bezoekt, omdat er genoegdoening moet zijn. De Heer die het zegt: betaal mij wat gij schuldig zijn. U zijt, u mens, die in mijn schuldenregister staat, wiens naam bij mij in de hemel is opgetekend. De onaantastbaarheid en de onkreukbaarheid van de deugden Gods. Maar ook dit is aan het kruis gebleken. De overstelpende en eenzijdige liefde Gods voor een verloren wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon, de enige die hij had, van zijn hart heeft afgescheurd. En in het midden van een verloren wereld gegeven heeft. God had het verloren mensengeslacht lief. En het is gebleken in de gave van zijn zoon. En daarin dat deze zijn geliefde zoon aan het kruis gebracht werd door toedoen van zijn Vader. En wat blijkt er nog meer? Niet alleen de onaantastbaarheid van de goddelijke deugden. En ook niet alleen de gewillige liefde Gods voor verloren zondaren. Maar ook dit. De ontferming van Christus. De gewilligheid van Christus. Hij die het geen roof behoefde te achten om aan God gelijk te zijn. Maar hij die zichzelf vernietigt. Die zichzelf ontledigd heeft. Die de heerlijke gestalte Gods heeft weggegeven. Hij die zichzelf bereid gemaakt heeft. Om in deze weg zondaren zalig te maken. Gemeente, als een mens daarvan iets verstaat. Van de onkreukbaarheid van Gods recht. En van de liefde Gods voor zondaren. En van de gewilligheid van Christus om zich zo diep te geven. Zou je er dan ook niet iets van verstaan? Wat de apostel hier beleidt. Het zij verre van mij. Verre zij het van mij. Dat ik zou roemen in iets anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. En als ik het nou samenvat, gemeente, wat blijkt hier dan uit? Wel dat God niet om het kruis heen kon. Dat was hij verplicht aan zijn godheid, aan zijn goddelijk wezen, aan zijn goddelijke deugd. En God kon niet om het kruis heen, want er moest genoegdoening zijn. U kent toch wel die vraag uit onze catechismus. Is er dan nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan zeggen onze vaderen met hun diepe inzicht in de dingen van Gods weg. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet genoegdoening zijn. God kan en God wil niet om het kruis heen. Maar gemeente, als God dan niet om het kruis heen kan, beseft u het, dan kunnen wij ook niet om het kruis heen. Dan kan een mens niet zalig worden dan op een andere wijze, dat hij het kruis leert kennen. Oh, en dat zal er niet mee beginnen dat ik in het kruis leer roemen. Dat gaat de Heer en zijn kinderen wel leren. Maar dan ga ik er wel iets van verstaan dat er betaling moet zijn. Dat er genoegdoening moet zijn. Dat de Heer zomaar niet op grond van mijn eigen gewilligheid en van mijn goede godsdienstige gevoelens mij aannemen kan. Maar dan kan ik ook niet om het kruis heen. Dan kan ik niet daaromheen dat van mij, alles van mij eraan moet. Zoals de apostel het hier laat blijken. Dat al het mijne, alles waarmee ik het nog op de been houd, dat het me tot schade en tot drek, dat het me tot vuilnis moet worden. Dat het me tot schande moet worden. Want het is de Heere ernst. Het gewicht van de zonde. En zijn heilig recht. Maar in deze weg gaat de Heer het me ook leren dat het hem ernst is. Dat hij erop uit is dat zondaren zalig zullen worden. Want Christus Jezus, Gods eigen Zoon, hij is gekomen om zondaren zalig te maken, om ze te zoeken. En om ze zalig te maken, diegenen die verloren zijn. En laat ik hier nog een ogenblik op doorgaan, gemeente, als dit me raken gaat. Als deze dingen in mijn eigen ziel worden afgestempeld, als ik me erbij betrokken leer voelen, als het belang van mijn ziel me raken gaat, en als ik iets ga verstaan, iets van de noodzaak van het recht van God, dat recht dat genoeg gedaan moet worden. Weet u, dan kom ik erachter dat God, de heilige God, recht op mij heeft, recht op mijn verloren leven. En dan besef ik het dat hij recht heeft op de vruchten van mijn leven. Maar dan weet ik ook dat ik ze niet geven kan. Dat ik met al die dat schamele bezit van mezelf, zoals de apostel het opnoemt. Het feit dat hij een Jood is en dat hij een Hebreeër uit de Hebreeën is. En dat hij een Farizeeër is en dat hij zo ijverig is. En zo heeft ieder van ons wel wat gemeend. Dat ik met dat alles, met mijn ijver en met mijn trouw en met mijn bijbellezen en wat al niet. En met mijn keurige verschijning en wat al niet. Dat ik ermee voor de Heere niet komen kan. Dan wordt het me schade. En dan wordt het me drek. Maar dan ook dit. Dan wordt Gods wet me lief. Die wet van God. Ja, die wet die mij veroordeelt. Die wet die mij op mijn plaats stelt. Die wet die mij zegt, mensen weten dat je mens bent. Om het met Kolbrugge te zeggen. Dat je mens bent en niet meer. Maar dan krijg ik die wet van God zo lief. Dan wil ik er geen streep van af hebben. Dan krijg ik de wet van God liever dan mijn eigen leven. En dan ga ik dan misschien mijn best doen om in wetswerken mezelf voor de Heere aangenaam te maken. Nochtans helpt het me niet. Ik moet het opgeven, al mijn inspanningen. En ik ga er iets van begrijpen wat die middeleeuwse dichter zong. Ik heb gejaagd, wel jarenlang, om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang, mijn zielen. Mijn leven kon de Heere niets geven. En weet u, op die wijze zo, wanneer de Heere me alles gaat afnemen dan. Ja, dan op die wijze. Dan krijg ik één ding nodig. Dan krijg ik het kruis van Christus nodig. Dan krijg ik het nodig dat de Heere in de weg van recht zijn genade en zijn ontferming mij geven gaat. Dan versta ik er iets van, dat ik bediend moet worden uit de volheid van de verzoening van een ander. O God, Wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn schuld die mij met schrik vervult. Heere, bewijs mij uw genade. En dan blijft er één woord over. Genade. Genade alleen. En wanneer de Heere dan mijn oog richt op dat kruis, dan is er niets wat meer spreekt van zijn genade. Want aan dat kruis, daar hebben het recht van God en zijn ontferming elkaar ontmoet. En daar zijn ze geen vijanden meer. Daar is het in Christus voldaan. En daar is een voorraad van genade voor de grootste. Al is het voor de allervoornaamste van de zondaren. Dan krijg ik dat kruis lief. Wanneer de Heere hem gaat openbaren die aan dat kruis gehangen heeft. Tot verzoening van mijn verloren leven en tot verlossing van de macht der zonde en van al de schuld die mijn leven bij de Heere vandaan houdt. Nee, vanuit onszelf komen we bij dat kruis van Christus niet terecht, gemeente. Laten we elkaar dat eerlijk zeggen vanmiddag. Dan verstaan we meer van die Galaten die zich uiteindelijk ergeren aan dat kruis. De apostel, hij verwijt het ze ook. Heb ik daartoe het evangelie van Gods ontferming u verkondigd? Heb ik daartoe de prediking van het geloof in uw midden verkondigd? Een mens is vanuit zichzelf een handhaver. Een handhaver van zichzelf en van zijn eigen gerechtigheid. Ik verlies mezelf zomaar niet. Maar nou, verloren zondaren die voor de Heere verloren gaan, die krijgen het kruis nodig en weten. Dan gaat de Heere bedienen uit de volheid van dat kruis. Dan hoor ik de stokbewaarder roepen, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde. En het gebed van de tollenaar, ik noemde het al, o God, wees mij zondaar genadig. En dan, ja, dan ga ik roemen in het kruis van Christus en dan wordt het mijn belijdenis. En dat is de weg van de heiligmaking. Dan wordt het mijn belijdenis, het zij verre van mij, dat ik in iets anders zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan is het niet voor niets dat de apostel hier zo uitvoerig de namen van de Heer Jezus noemt, gemeente. Ik kan het maar een ogenblik aanstippen. Het kruis van de Heer Jezus Christus. En in elk van die namen ligt een volheid van genade en ontferming. De Heere Jezus Christus. Hij, de Kyrios. Hij, de Almachtige. Hij, degene die de macht, de volmacht van zijn Vader ontvangen heeft in hemel en op aarde. Hij is het die alle weerstanden van mijn leven verbreken kan. Hij, de Heere. Hij, de Schepper van hemel en van aarde. Hij, die mijn levensweg kent en leidt. De Heere. Hij is het. Zou ik in iets anders roemen? Nee, dan roem ik alleen in het kruis van deze Heere. Deze Heere die ook Jezus heet. Jezus de zaligmaker. Hij gekomen om zondaren zalig te maken. En laat ik nou zo'n zondaar zijn. Laat ik nou zo'n mens zijn die daar precies bij past. Hij degene die de zaligheid van de drie-enige God in deze wereld geopenbaard heeft, maar dat niet alleen, ook verworven heeft, want het was zijn eigen werk, zonden weg te nemen en zondaren te behouden. Het kruis van de Heere Jezus, ja, dan belijd ik het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan in het kruis van de Heere Jezus. En deze Heere Jezus, hij is de Christus, die van eeuwigheid door zijn Vader is aangesteld in het drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Hij die ook met de geest gedoopt is. Hij die bij die gelegenheid door zijn Vader is aangewezen. Hij degene die door zijn Vader gezalfd is. Tot de grote profeet en leraar die gekomen is om de verborgen raad en wil aangaande de zaligheid van zondaren volkomen te openbaren. Hij die nog steeds zijn woord doet verkondigen. Hij niet alleen de profeet, maar ook de priester. Die gekomen is om zijn lichaam te offeren, om te bidden en om te zegenen. Hij die tot in alle eeuwigheid priester van zijn volk is. En hij die nu voor zijn strijdende kerk op aarde biddend intreedt en pleit bij zijn goddelijke Vader. Het kruis van de Heere Jezus Christus, profeet, priester en koning. Hij die door zijn woord en geest niet alleen roept en trekt, maar ook bewaart bij de verkregen verlossing, in wie ze zijn, meer dan overwinnaars. Ja, wanneer ik daar iets van ga verstaan, dan is mijn belijdenis het zij verre van mij, dat ik zou roemen in iets anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Kent u er iets van, gemeente, van de gepastheid van dat kruis? En van de gepastheid van de gerechtigheid van dat kruis en de heiligheid van dat kruis? Omdat het aan zondaren geeft wat u uit eigen voorraad nooit en te nimmer tevoorschijn kan halen. Mag ik, geliefden, met een enkel woord deze zaligmaker u aanwijzen? Mag ik hem u aanprijzen, opdat hij het voorwerp van uw roem zou zijn? En besef het dan, roemen, dat is een nederig werk. Roemen, dat is het werk wat Johannes de Doper deed, toen hij het zei: ik moet minder worden, opdat hij zal wassen en toenemen. Mag ik hem u aanprijzen, zoals Mozes wees op de koperen slang, voor die verloren ten dode gedoemde zondaren in de woestijn. Ziet, geliefden, hij is het. Deze is uw God, hier is hij. Deze Christus in wie de apostel Paulus roemt. De Heere Jezus Christus. Is er in ons midden een schuldenaar? Is er in ons midden een gevonniste? Is er in ons midden een die het leven in zichzelf niet vinden kan? Misschien wel allerlei beloften ontvangen, maar u kunt er niet bij. Is er iemand in ons midden die deze boodschap nodig heeft? O, wie u ook bent, hier. Deze, hij is het, de apostel Paulus. Hij zegt het alsof God door hem bad, als de ambassadeur van Christus, hij zegt het. Deze is het, Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, ziet. Hier is uw God. Hij is gekomen om aan armen het evangelie te verkondigen. Hij is gekomen om doodschuldigen het leven te schenken. Hij is gekomen voor gevangenen om ze los te maken van alle banden. En al degenen die zich hun schuld niet hiervan zich niet van kunnen losmaken, om het pak van hun zonde van hun schouder af te nemen. Maar wat is er nodig, gemeente, om hem te kennen? Dit. Wat ook de apostel gekend heeft: armmakende genade. Want de roem van het kruis wordt alleen gevonden bij diegenen die in zichzelf niet meer roemen kunnen. En wie de roem in zichzelf op de lippen bestorven is. Opdat het in mijn leven gelden zou, het zij verre van mij, dat ik zou roemen. Iets anders dan het kruis van de Heer Jezus Christus. En dan tenslotte derde, want de apostel, hij voegt er nog iets aan toe. De roem, zegt de apostel, is in niets anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus, door het welk de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Misschien merkt u het dat ik de tekst iets anders lees dan in onze Statenvertaling staat. Er staat door welke. En zo vertaald zou het op Christus wijzen. Dat is ten diepste ook wel zo, maar het onderwerp van deze tekst is het kruis. En daarom zegt de apostel: door het welk, door welk kruis van Christus de wereld mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Dat lijkt een moeilijk woord, maar ik denk dat het wel meevalt. De apostel zegt: het kruis van de Heere Jezus en het feit dat ik niets anders ken als grondslag van mijn leven en zaligheid dan dit kruis. Dit kruis heeft ervoor gezorgd dat de wereld voor mij gekruisigd is. De apostel, hij predikt dus niet alleen een gekruisigde Christus, maar hij predikt ook voor hem althans een gekruisigde wereld. En dat is de vrucht. Dat is de vrucht van het kennen van Christus en van het roemen in Christus. Dat is tegelijkertijd, geliefden, de toetssteen van het ware roemen in Christus. of nu de wereld voor mij gekruisigd is. Die wereld van mensenroem, die spreekt de apostel niet meer aan. En die wereld van eigenwillige godsdienst, die spreekt hem niet meer aan. En die wereld met alles wat de wereld geven kan, het is niet meer het voorwerp van zijn roem. Ze is voor hem gekruisigd, zoals Christus teniet ging aan het kruis op Golgotha. Zo is voor de apostel Paulus en allen die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben, is de wereld gekruisigd. En de roem in de wereld is voor hen te enenmale teniet gegaan. Oh, ze leven nog wel in de wereld, maar ze zijn niet meer van de wereld. De wereld heeft voor hen alle glans verloren. De wereld, in welke vorm dan ook. De godsdienstige wereld en de ongodsdienstige wereld. De eigengerechtigde wereld en de ongerechtige wereld. Ze putten er niet meer uit. Ze leven om eraan te sterven. Kunt u die maatstaf naast uw leven leggen, geliefden? Doe het dan in alle concreetheid. Wat zijn de dingen die u drijft? Wat vervult uw en jouw hart? Wat is het? Mag u het zeggen? Het kruis van Christus is mijn enige roem. Want de wereld, ten gevolge daarvan, is voor mij gekruisigd. Maar het heeft nog een ander gevolg. Want de apostel, hij zegt niet alleen door welk kruis van Christus de wereld voor mij gekruisigd is, maar ik ben ook voor de wereld gekruisigd. En dat valt niet mee. De wereld heeft voor deze apostel geen belangstelling meer, want hij doet niet meer mee. De wereld wil mij op de troon krijgen, om zo deel aan de wereld te hebben. De wereld dringt zich aan mijn hart op, maar de apostel zegt, ik heb mijn afscheidsbrief geschreven. En daarom heeft de wereld Paulus aan het kruis gehecht. De wereld heeft geen belangstelling meer voor deze Paulus. En zo kan hij het getuigen. De roem is weg. De wereld roemt ook niet meer in mij. En zo moet ik door veel verdrukkingen, maar nochtans toch ingaan. En let ten slotte, en dat is gemeente en ik accentueerde het al, dat is ook een onderdeel van die weg van heiligmaking. Let ten slotte op de ootmoedige toon van de roem van Paulus. Hij kent zichzelf. Hij zegt, het zij verre van mij. Hij zegt niet tot de gelaten, kijk eens naar mij. Ik ben een voorbeeld. Ik roem in Christus. Altijd zult u dat uit mijn mond horen. U behoeft me maar wakker te maken of de roem van Christus vloeit eruit. Hij weet wel beter, gemeente. Ook de apostel. Hij kende zijn strijd. En niet het minst. De strijd met zijn eigen hart. En de strijd met de hoogmoed van zijn eigen bestaan. En zijn eigen karakter. De apostel zegt het. En daarom, hij eindigt met het gebed. Hij zegt, het zij verre van mij. Heere, schenk het door uw genade, dat ik in niets anders roem dan in het kruis van u alleen. En tegelijkertijd is het de belijdenis. Heere, het is zo dikwijls nog anders. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En dit, geliefden, dit is het geheim van de apostel Paulus. Is het ook uw geheim? Is het de verborgenheid van uw leven? Zijn het de dingen die u tot God drijven? En die u heel dicht bij de Heere doen leven als hij het geeft? Laat ik besluiten met een ander getuigenis van de apostel. En het is ook een roemtaal. Het is tegelijkertijd zo bescheiden, omdat alle roem voor God is. Hij zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En toch, ik leef. Maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu door het vlees leef, dat leef ik door de Zoon van God, die geleden heeft en die gestorven is aan zijn kruis. In welk kruis? En de Heere geve het. Ik roem. Welke roem tot in alle eeuwigheid klinken zal. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 56, de versen 4 en 5. Laat ons samen danken. Heere, leert u ons dit nederige werk te roemen in u. Te roemen in onszelf, dat is niet nuttig. Dat is zelfs zondig. Dat is u onterend. Maar te roemen in u. Misschien wel te midden van allerlei bestrijding. Misschien wel in de duisternis. Misschien wel door iemand die zich moet vergelijken met degene tot wie de profeet Jesaja zich richt. Is er iemand onder uw lieden die de Heere vreest? Die in duisternis wandelt. En geen licht heeft. Dan mogen we het ook zo verstaan, Heere. Dat hij of zij nochtans roemen in God. In die God bij wie volkomenheid is. Volkomen zaligheid. Volkomen verlossing. En daarom volkomen roem. Dat bent u waard. Maar dat zal er aan deze zijde van het graf nog niet zijn, Heere. Volkomen roem. Dat staat nog uit. Dat komt nog. Dan zal het ongestoord zijn. En dan zal het ongemengd zijn. En dan zal het zich richten op u. Op u drie enige, drievuldige God. Dan zullen we u kennen zoals u bent. Vader, Zoon en Geest. De Vader door de Zoon. En de Zoon door de Geest. En zo, God drie enig, te roemen en te prijzen tot in eeuwigheid. Te roemen door degenen die hier geleerd hebben te roepen en te roemen. Heere, bewaar ons voor een roemloos einde. Ontdek ons eraan, Heere, aan onze eigen roem. Breek het af. Verstom onze monden. En schenk ons uw genade. Blijf bij ons, Heere, deze dag, deze week. Gedenk ons in alles, om Christus wil. Amen. We zingen nu het laatste vers, het zesde, uit Psalm 56. Verhef uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.